Dit is Grootnieuws Radio 1008.
BevaZ Bedrijfskleding. Voor ieder budget, voor ieder beroep. De juiste kleding. Van overal tot driedelig pak. BevaZ Bedrijfskleding. Ook voor de betere merken. Kijk voor meer informatie op basvanzessen.nl. Of maak snel een afspraak met onze rijdende showroom. 0184 64 1800. 0184 64 1800.
Ik woon in het Midden-Oosten. Mijn familie is naar mij op zoek, omdat ik christen geworden ben. Ik geloof met mijn hele hart in Jezus. Ik wil meer over hem weten, maar heb geen Bijbel. Naar de kerk kan ik niet, want ik ben ondergedoken. Ik ben een geheime gelovige.
In de moslimwereld wonen miljoenen christenen. Open Doors helpt hen met Bijbels en training. Steun geheime gelovigen voor maar €3 per maand. SMS geheim aan naar 5757 of ga naar opendoors.nl/geheim.
Het mededelingenbord in mijn bedrijf heb ik op 4 verschillende locaties laten vervangen door beeldschermen. Echt een vooruitgang. De oplossing die ANC Presentations aanreikte werkt perfect. Van achter mijn pc bepaal ik welke informatie op de beeldschermen komt. Desnoods per beeldscherm een andere tekst. En het rolscherm in de vergaderzaal heb ik ook meteen laten vervangen door een digitaal bord. Presenteren gaat nu nog makkelijker. Kijk zelf ook eens op presenteren.nl/actie.
Iedere werkdag om 17:15 doopt Wilfried Hardeman Grootnieuwsradio om tot Goednieuwsradio. Heeft u ook goed nieuws? Deel het dan met de rest van Nederland. Geef het door via studio@grootnieuwsradio.nl.
Voor maatwerk in doelgericht en efficiënt presenteren, kijk op presenteren.nl/actie. Dus presenteren.nl/actie.
Dit is Grootnieuws Radio 1008. Het is nu 10 uur.
Dit is het nieuws op Grootnieuws Radio, verzorgd door Novum. Ik ben Elisabeth Steins. Jongeren drinken nog altijd graag in voordat ze naar een schoolfeestje gaan. Uit onderzoek blijkt dat net als in 2005 bijna 40% van de scholieren thuis al aan de alcohol gaat. En op de feesten zelf wordt er dan ondanks strengere regels door 2 op de 3 leerlingen ook nog flink doorgedronken. Bijna 1 op de 5 slaat er zelfs meer dan 10 glazen achterover. Als het doen van aangifte zo ingewikkeld en tijdrovend blijft als nu, overwegen winkeliers daar straks helemaal mee te stoppen. Ze willen dat de regering het beleid drastisch verandert. Belangenorganisatie Detailhandel Nederland is woest, omdat eerdere afspraken steeds maar niet worden nagekomen. De A10 rond Amsterdam wordt bij de Zuidas waarschijnlijk niet onder de grond gestopt. Dat dure plan is niet haalbaar vanwege de crisis. Als alternatief zouden er 4,5 meter hoge muren langs het stuk ringweg kunnen worden geplaatst, schrijft het FD. In augustus wordt beslist wat er gaat gebeuren. De oppositieleider van Birma, Suu Kyi, is aangeklaagd voor het overtreden van haar huisarrest. Haar proces start waarschijnlijk maandag al, heeft haar advocaat gezegd. En ze gaat dan mogelijk voor 5 jaar de cel in. Suu Kyi is naar een gevangenis afgevoerd nadat een Amerikaan, zonder medeweten van de autoriteiten, 2 dagen bij haar op bezoek was. En ook die Amerikaan zit vast. Wie bij Albert Heijn Pepsi, 7-Up of Sisi wil kopen, kan binnenkort nog wel eens van een koude kermis thuiskomen. Door een zakelijk conflict worden de producten van frisdrankconcern Vrumona sinds Koninginnedag al niet meer geleverd. Ook voor Sourcy, Royal Club, Schweppes en Crystal Clear zul je dan naar een andere winkel moeten. En het verkrachtingsproces tegen de oud-Israëlische president Katsaf is begonnen. Hij wordt beschuldigd van verkrachting van een voormalige medewerkster en seksuele intimidatie van 2 anderen. Bij aankomst bij de rechtszaal zei hij er alles aan te zullen doen zijn naam te zuiveren. Het weer, wolkenvelden en vanmiddag kans op buien met onweer en hagel. Alleen het noorden houdt het voor een goed deel van de dag droog en het wordt zo'n 15 tot 18 graden. En tot zover het Novumnieuws.
Goedemorgen. Op dit moment 17 files te melden, gezamenlijke lengte 51 kilometer. Ik noem de files van 3 kilometer en langer of met een bijzondere oorzaak. De A8 Zaandam richting Amsterdam tussen Krommenie en het knooppunt Koenplein 4. En op de A12 Utrecht-Den Haag tussen Gouda en Zevenhuizen 4 kilometer. A20 Gouda richting Hoek van Holland tussen het knooppunt Terbrechtseplein en Rotterdam Centrum 3. En op de A27 5 kilometer tussen Lexmond en Hagestein. A28 tussen de Wijk en het knooppunt Langhorst 3. A32 tussen Meppel en het knooppunt Langhorst 4 kilometer. En op de A50 Os Arnhem tussen het knooppunt Ewijk en het knooppunt Valburg 4. Tot slot ook op de A50 Arnhem-Os tussen Heteren en de Waalbrug 6 kilometer.
Dit is Koffie met Evert en Ham.
It's hardly fair to only think of what you did to me. But I can't help being so selfish when it hurts so deeply. I got this brokenness in me that makes me mad at you. How could you give away what I have longed to give to you? It hurts me when you let it shine through. How you really think about what I value. And you don't know that it frustrates me, slowly eating at my heart. Then I get so angry. For forgiveness, but it's so hard to put aside. It's time for forgiveness. Oh God, please break away my pride. It's time for forgiveness. I've been occupied in my mind. It's time for forgiveness. Oh, gotta leave it all behind. Feels like colors turn to gray. Maybe I'm over exaggerating, but since you've told me all of those days, I can't stop thinking about everything, putting it to pictures in my mind. I always wanted to do things right, cause I know what is good for me, and now I'm mad that you didn't think of me and hold on longer. It's time for forgiveness, but it's so hard to put aside. Time for please break away my pride. Stop for forgiveness. I've been occupied in my mind. It's time for forgiveness. Oh, gotta leave it all behind. It's time for forgiveness. Oh, but it's hard to put aside you. So what you did to me, as long as I am over it now, 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 I am over it. Forgive me too.
William Wixley en Forgiveness.
Dit is Koffie met Evert en Ham.
Welkom bij Koffie op deze donderdagmorgen 14 mei. Het is de week van de toekomst hier op Grootnieuws Radio. Deze week stonden we al stil bij de toekomst van huwelijk en gezin, de kerk, gisteren de christelijke media. En morgen kijken we naar de toekomst van de kerkmuziek met Rien van den Berg van Psalmen voor Nu, Jan Quinten Zwart, koordirigent, en Martijn Buwalda, de jongste generatie kerkmuziek. En vanmorgen ga ik in gesprek met de voorzitters van de jongerenbewegingen van het CDA, ChristenUnie en SGP. We bekijken de toekomst van de christelijke politiek. De stelling die op onze site te vinden is, daar staat: de christelijke partijen moeten meer van zich doen spreken op ethisch gebied. Mee eens of oneens? Breng uw stem uit, ga naar onze site www.grootnieuwsradio.nl. Meepraten kan ook. Als u een vraag heeft, u denkt, nou, ik wil eens met een van deze mannen in gesprek, bel ons 0909-123-1008 of stuur een mail naar studio@grootnieuwsradio.nl. Deze morgen zit hier aan tafel Harry van der Molen, voorzitter van het CDEA, Eimert Melwijk, voorzitter van Perspectief ChristenUnie Jongeren, en Jan Kloosterman, voorzitter van SGP Jongeren. Goedemorgen, heren.
Goedemorgen.
Goedemorgen.
Jan Kloosterman, ik begin maar, zeg maar, voor mij links in beeld met SGP Jongeren. Dagelijks leven ben je actief in het onderwijs.
Dat klopt.
Wat doe je in het onderwijs?
Ik ben teamleider van de afdeling voor jongeren met psychische en gedragsproblematiek. En dat betekent eigenlijk dat alles wat buiten de klasmuren zich afspeelt op mijn bord terechtkomt. Voor de helft van de tijd is dat met collega's, maar ook met leerlingen die vastlopen op dat moment. En de contacten met hulpverleners, ouders, directieleden en allerlei andere instanties die als een ring om de school heen zitten, zeg maar.
Ja. Dus het is niet zoals op vele scholen de conciërge waar je, als je eruit gestuurd wordt, dan ga je naar de conciërge. Zijn er echt problemen, dan komen ze bij jou.
Nou, dat begint natuurlijk al mee, want soms worden ze eruit gestuurd en gaan ze niet. Dan moet ik ze halen.
Zover gaat het.
Dus het is altijd maatwerk.
Ja, kan ik me iets meer voorstellen. Daarnaast ben je actief in de politiek. Waarom de keuze voor politiek? In je vrije tijd kun je zoveel andere leuke dingen doen.
Inderdaad, kiezen is moeilijk, maar politiek was toch wel een keuze die niet moeilijk te maken was. Ik voel me betrokken op maatschappelijke en bestuurlijke vraagstukken. En dat klinkt natuurlijk heel abstract, maar het gaat in Den Haag ergens over. Het gaat in gemeentepolitiek ergens over, ook op provinciaal niveau. En we zien het in de Europese campagne natuurlijk ook. Het gaat wel degelijk ergens over. En dan gaat het over een goed gedocumenteerd verhaal. Tijd van de grote verhalen is wat mij betreft niet voorbij.
Nou, voor sommigen wel, hè?
Dat weet ik. En daarom is het goed om alleen daar al over te praten met elkaar. Hoop is iets wat erg belangrijk is voor mensen. En hoop wordt ontleend aan onder andere een goed verhaal. En ik denk dat we daar een bijdrage aan kunnen leveren. En er zijn natuurlijk vele onderwerpen, maar daar willen we graag een steentje aan bijdragen. Vanuit de lijnen die Gods woord, de Bijbel, ons aanreikt.
En daarom de keuze voor SGP?
Wat mij betreft wel.
Want je hebt keuze uit CDA, ChristenUnie.
Ja. Gelukkig zitten er twee mannen naast me en ze moeten me maar in de reden vallen als ik te veel zeg. Maar we steggelen zelden of nooit over wie gaat nou het beste met de Bijbel om. Dat is onze intentie niet. Er zijn verschillen, er zijn ook veel overeenkomsten. Tegelijkertijd vanuit de nestwarmte die ik meekreeg, maar ook vanuit de manier waarop Bijbelse principes vertaald worden in de politiek, voel ik me meest verwant met SGP. Helemaal verwant met SGP moet ik zeggen. Omdat die naar mijn mening daar het best in slagen, het duidelijkst in slagen.
Hebben christelijke partijen de toekomst?
Wat mij betreft zeker. Okay. En niet alleen omdat er een bepaalde cultuur verdedigd en uitgedragen moet worden, maar we zijn hiermee groot geworden met joods-christelijke wortels. En ik denk dat dat alleen al een reden is. Daarnaast, en dat is ook een persoonlijke overtuiging, de wijsheid vanuit Gods woord, hoewel het geen politiek handboek is, dat zeg ik er direct bij, maar de wijsheid vanuit Gods woord is van alle tijden. Dat is ook relevant voor nu. En ik denk dat daar...
Blijft nodig.
Ja, daar moeten we mee beginnen en eindigen wat mij betreft.
Harry van der Molen van het CDEA. In het dagelijks leven ook het een en ander doende met onderwijs.
Klopt.
Maar in welke hoedanigheid?
Nou, vanuit een beetje de politieke kant van de zaak. Ik werk voor Ouders & Co. Dat is een koepelorganisatie voor ouders met kinderen in het protestants-christelijk en ecumenisch onderwijs in Nederland. En ik ben daar directie beleidsmedewerker. Dus dat betekent dat ik heel veel op het snijvlak tussen onderwijsbeleid, de positie van ouders, opereer. En ik probeer dan in discussies met staatssecretaris of met ambtenaren, of laatst nog in gesprek met een aantal internationale onderzoekers die kijken hoe we het in Nederland het onderwijsbeleid doen, de positie van ouders te bepleiten. Maar meer bijzonder ook de positie van het christelijk onderwijs. Dus de vrijheid van onderwijs is heel belangrijk. En vanuit Ouders & Co. Proberen we dat ook vorm te geven en zorgen dat ouders gehoord worden.
Ja, dat is heel veel beleid, dus heel veel papierwerk.
Ja, maar daarnaast ook gewoon op scholen zijn en kijken hoe het daar gaat.
Kijken zoals wat Jan...
Op zo'n school waar Jan actief is en heel veel scholen in Nederland. We hebben in het kantoortje naast waar ik zit, heb je een telefoonlijn 5010 en daar bellen ouders naartoe die hele concrete vragen hebben.
En wat zijn dat voor vragen bijvoorbeeld?
Nou, bijvoorbeeld mijn kind heeft een uitslag op de CITO-toets, maar die mag niet naar het HAVO en die moet dan naar het VMBO en mag dat wel? Of... hij is weggestuurd van school en kan het zomaar en doet de leraar dat wel eerlijk? Nou, ik zit er een kantoor daarnaast, maar ik hou mijn oren dan wel gespitst. En dan ga ik even verhaal halen.
Ja.
En proberen te ontrafelen van, zit daar nou iets achter? Zijn de regels misschien onduidelijk? Of doet een school iets wat niet mag?
Ja.
En zou je dat moeten bepleiten als je de volgende keer bij de staatssecretaris om tafel zit?
Klinkt dus een soort vakbond voor ouders.
Ja, komt het een beetje op neer.
Ja.
Maar goed, ik ben zelf niet zo vakbonds-minded. Maar is dan mijn eigen deformatie. Maar goed, het is inderdaad de positie van ouders, maar ook heel erg de positie van het kind. Want vaak hebben ouders ook een bepaalde houding en willen ze iets van het onderwijs, wat niet in het belang van het kind is. Dus we proberen altijd wel een stapje boven te maken. Want wij zijn ook niet gekke Henkie. Er zijn ook ouders die echt iets willen wat niet kan.
Nee, je laat je niet voor elk karretje spannen.
Nee, Jan zou het wel kunnen bevestigen dat er ook ouders zijn in het onderwijs die, nou, dat je denkt van, ik weet niet of het kind daarbij gebaat is. Dus daar moet je wel een beetje doorheen proberen te kijken.
Ja, precies. Daarnaast actief in de politiek.
Ja.
Waarom ook daarnaast de vrije tijd kan gevuld worden met van alles?
Zeker, en die is bij mij ook heel lang gevuld geweest met van alles en nog wat. Dus niet alleen politiek. Alleen 3 jaar geleden maakte ik de keus om gemeenteraadslid te worden. En tegelijkertijd ook voorzitter van het CDA. Dus als je die twee met elkaar optelt, dan ben je echt wel meer dan fulltime bezig met politiek.
Dat kan ik me niet meer voorstellen.
En nu werk een beetje erbij. Maar goed, ik neem ook afscheid binnenkort als voorzitter. Dus dan blijft dat over.
Ja. Want is dat allemaal te combineren? Dat lijkt me een waanzinnig volle werkweek.
Ja, dat is extreem vol. Is een camerateam van de regionale omroep die met mij meegaat, van Omroep Friesland, omdat ik uit Friesland kom. En die portretteert dat ook. Nou, straks in 25 minuten zullen er heel veel dingen te zien zijn. Dat maakt het een hele drukke week, maar het is ongelooflijk uitdagend om dat te doen. En ook om jongeren bij de politiek te betrekken. En dat betekent dus dat je naar debatten moet om te laten zien, hey, als jongeren ben ik actief in de politiek, dat kun jij ook.
Ja, precies. Je wil graag anderen meeslepen en zeggen, enthousiast maken.
Dat is de bedoeling, want hoe meer jongeren voor de politiek kiezen, hoe beter dat voor Nederland is.
Jij hebt gekozen voor het CDA.
Ja.
Waarom?
Vanuit mijn achtergrond. Ik ben zelf overtuigd christen. Zo sta ik ook in het leven. En dat was voor mij toch wel bepalend voor kiezen tussen een aantal partijen met de C in het naam. Vanuit de achtergrond ook CDA. Dus dat is het eerste waar je naar kijkt. En daar voel ik me ook thuis. Ik hou van een partij die heel breed is. Waar ik katholieken, protestanten tegenkom. Mensen met een hele diverse beleving. Maar zoals de EO het noemt, een soort ecumene van het hart. Dus ik wil met heel veel christelijke mensen, maar ook niet-christelijke mensen samenwerken. Om iets van die Bijbelse inspiratie in de politiek te laten zien.
Ja.
En dat is altijd met vallen en opstaan. Dus elke partij doet dat heel vaak goed. En soms zitten ze er ook naast.
Dat hoort bij het spel.
Dat hoort bij mensen.
Dat hoort bij mensen.
En ja, daardoor moet je de intentie hebben om vanuit geloof en politiek te doen, maar niet de pretentie. Dus je moet altijd oppassen. Mensen kunnen fouten maken. En dat moet ook niet gaan afstralen op het geloof. Wat vele malen belangrijker is dan wat we allemaal dagelijks met elkaar doen.
En de toekomst. Blijft er plek voor de christelijke politiek? Wat jou betreft?
Zeker. Zeker een plek. En dat zien we nu ook. We hebben nu een kabinet waar CDA en ChristenUnie zitten. Dus als we dat 10 jaar geleden hadden gezegd, er komt een kabinet met CDA en ChristenUnie, dan hadden mensen je echt met glazen ogen aangekeken. Nee, dat kan toch echt niet?
Je bent niet van deze tijd. Ja.
Precies. En zolang de christelijke politiek ook de feeling met de samenleving houdt en ook het vertrouwen aan de samenleving geeft, dan denk ik dat dat goed komt.
En dan gaan we naar de laatste man hier aan tafel. Dat is Eimert Melwijk van Perspectief ChristenUnie. Jullie hebben het natuurlijk best ingewikkeld gemaakt, hè, door een eigen naam te kiezen.
Ja, we hebben het inderdaad ingewikkeld gemaakt, maar ik ben er nog steeds ontzettend dankbaar voor.
Waarom?
Ik vind het, je bent inderdaad de jongerenorganisatie van, in dit geval de ChristenUnie. Maar perspectief is toch ook wel een hele mooie, omdat er enerzijds in zit dat het inderdaad een stukje hoop, perspectief voor de toekomst. Onze slogan is ook oogt voor de toekomst. En daarnaast geeft het ook aan, wij bekijken de realiteit, we bekijken de wereld vanuit een bepaald perspectief, namelijk dat christelijke. Dus het valt altijd heel erg goed uit te leggen, maar het is inderdaad wel waar. Soms moeten mensen toch even denken, perspectief, ChristenUnie jongeren.
Ja. Ja, precies. Er zit een stapje tussen elke keer. Je moet even nog wat uitleggen. Heb je misschien wat extra aandacht? Precies. Wat doe je in het dagelijks leven?
Ik ben nog student voor een deel. Dat probeer ik nog steeds af te ronden.
Welke studie? Je probeert het?
Ja, ik moet zeggen, net zoals Harry hou ik me behoorlijk veel met politiek bezig. Ik ben daarnaast ook nog klimaatambassadeur voor Nederland. Maar mijn studie is milieukunde. En we hadden het net over christelijke politiek moet zich met ethiek bezighouden. Wat mij betreft is ethiek gaat niet alleen maar bijvoorbeeld over zaken als abortus. Maar dat gaat over alles wat wij rechtvaardig vinden. En voor mij is ook een heel belangrijk deel van christelijke politiek dat je ook goed met de aarde omgaat. En zelf ben ik heel bevlogen voor die milieukunde dan, dat we daar goed mee omgaan. Maar ik denk christelijke politiek is breed. We hebben een groot verhaal en milieukunde is daar een deel van. Dat is dan mijn opleiding. Die ik dan wel een beetje moeite mee heb om dat allemaal te combineren. Maar ach,
ooit op een dag is het afgerond.
Op een dag is het afgerond, inderdaad.
Ja.
En ik denk ook dat het belangrijk is dat we als jongeren... Je kan inderdaad actief zijn in een kerk. Ik hoop vooral dat jongeren dat blijven doen. Je kan actief zijn in je studentenvereniging. Maar laat ook politiek een reëel alternatief zijn. Waarbij we laten zien, hey, je kan hier nu... Dus niet over een jaar en niet over 10 jaar... en niet als je inderdaad straks 50 bent... bijdragen, maar je kan nu, vandaag bijdragen. En dat zie ik elke dag om me heen. Dat je inderdaad je steentje bij kan dragen en ook dingen kan veranderen. En dat heeft voor mij wel mij bewogen om christelijke politiek en überhaupt in de politiek actief te worden.
En blijft dat in de toekomst zo? Dat christelijke politiek is en bedreven moet worden?
Ja, christelijke politiek moet absoluut bedreven worden. Het is in de tijd waarin we leven, wordt soms zoals gezegd, ja, je moet neutraal zijn in de politiek. Dat is natuurlijk de reinste onzin die er bestaat. Niemand kan neutraal zijn. Het is juist belangrijk dat je laat zien uit welk, nou heb je het weer, perspectief je politiek bedrijft. En inderdaad, Jan Kloosterman van de SGP-jongeren zei het al, het is inderdaad de Bijbel, die moeten wij interpreteren. En daar slagen we niet elke dag in. Dat is ook ontzettend moeilijk. Er staat bijvoorbeeld niets over de derde kaderrichtlijn water in. Jammer, hè? En dan moeten we dan dat besluit doen.
Heel veel water in de Bijbel voor.
Nieuwe
dus
kanttekeningen nodig. Dat,
Ja, maar er staat... We moeten het proberen daaruit te halen. Er staan een aantal hele belangrijke lessen in. En die probeer ik elke dag mee te nemen. Daar probeer ik ook de ChristenUnie scherp mee te houden. Zeker nu we voor het eerst in de regering zitten. Nou, dat is best wel een lastige opgave, maar we doen ons best.
Oké. Okay. Nou, mannen vol vuur en vol passie hoor ik. We praten zo weer met jullie verder. Als u thuis zegt, ik wil meepraten, dat kan 0909-123-1008. Of stuur een mailtje naar studio@grootnieuwsradio.nl. En op onze site kunt u reageren op de stelling, de christelijke partijen moeten meer van zich doen spreken op ethisch gebied.
Sprak een schaduw op zeker moment. Ik heb al zo lang met mijn baas meegerend. Ik wil nu een poos in mijn eentje op stap. Het is voor de grap, maar misschien wel een klap. Want steeds in de schaduw dan word ik zo koud. Het gevoel dat niemand echt van me houdt. Je kunt wel begrijpen, dat wil ik niet meer. Dus dacht de schaduw, ik emancipeer. Met zijn koffertje in de hand en zijn slaapzak op de nek ging de schaduw op reis. Hij zag van alles en hij zag niets, kocht op de markt een oude fiets. Hij reed daarmee de wereld rond en maakte van tijd tot tijd de mond. En hij deed wat hij wilde en voelde zich vrij en dacht bij zichzelf, dat is net iets voor mij. Hij sprak af en toe wel eens in het publiek en begaf zich al gauw in de landspolitiek. Hij stond op de lijst van de schaduwpartij en streed met zijn makkers voor jou en voor mij. De schaduwregering koos hem tot haar baas, maar hij viel al meteen in duigen helaas. Hij bleek onbekwaam en je weet hoe dat gaat, dus stond onze schaduw al gauw weer op straat. Met zijn koffertje in de hand en zijn slaapzak op de nek ging hij weer op reis. Hij voelde zich rot, een beetje kapot en vond de mensen lichtelijk zot. Hij reed zo'n beetje in het rond en maakte het van tijd tot tijd te bont. En hij voelde zich soms nog wel redelijk vrij en dacht, ach, nu kijken ze ook eens naar mij. Kom, dacht de schaduw, ik moet nog veel leren. Gewoon is wat beter gaan emanciperen. Dus toog hij met liefde opnieuw aan het werk en werd toen benoemd tot eerste klas klerk. Daar zat hij al gauw bij het schrijven te fluiten en keek van verveling te dikwijls naar buiten. Maar kijken en schrijven is iets wat niet gaat, dus stond onze schaduw al gauw weer op straat. Met zijn koffertje in de hand en zijn slaapzak op de nek ging hij weer op reis. Hij voelde zich rot, behoorlijk kapot en dacht, wat zijn mensen toch akelig zot. En hij sjouwde met schoenen vol lood in het rond en maakte het nooit meer eens lekker te bont. En hij voelde zich alles behalve vrij en dacht, waarom kijkt iedereen toch naar mij? Kom, zo besloot hij op zeker moment. Ik heb veel te lang als een gek rondgerend. Ik ga weer op reis, terug waar ik hoor. Want ik ga in mijn leven nooit meer vandoor. Het was bij mijn meester beter dan fijn om altijd bij hem in de schaduw te zijn. Een schaduw zelfstandig, dat kan niet bestaan. Kom, het is laat, ik moet nodig gaan. Met zijn koffertje in de hand en zijn slaapzak op de nek ging hij toen weer terug. Hij vloog zijn meester om de nek en dacht, het is gewoon te gek. Ik vind het weer ontzettend fijn een schaduw van mijn baas te mogen zijn. En hij leefde en danste en voelde zich vrij en dacht in zijn hart, weet je, ik hoor erbij.
De schaduw, gezongen door Rob Favier. Nou, eigenlijk had de microfoon niet best open kunnen staan. Dat was een debatje en er wordt wat heen en weer gepraat. Dit zijn echt politici in de dop, of is het, als ik dat zo zeg, te klein? Want eigenlijk, wat betekent een jongerenorganisatie in de politiek? SGP-jongeren, praten die mee bij de SGP? Is dat bij het CDA ook? Kunnen jullie aanschuiven bij de minister-president om eens even mee te praten? Of gaat dat een stap te ver? En hoe zit dat? Kunnen jullie André Rauwvoet adviseren als perspectief? Jan Kloosterman.
Zeker praten wij mee. Er zijn meerdere commissies binnen de partij die zich bezighouden met inhoudelijke doordenking, maar ook met hoe vermarkten we dingen. Daar zitten jongeren bij. Mogen jongeren meedoen? Naast die formele lijnen zijn de informele lijnen kort, ik bedoel wekelijks, bij de fractievergadering aanschuiven. Het is geen probleem als we dat willen. Partijvoorzitter, die lijnen zijn heel kort.
Als je het wil, mag het. Doen jullie het ook?
Ja, zeker. We maken daar veel gebruik van. En gisteren hebben we een boekje laten uitkomen. Nee, het is gisteren bezorgd en verstuurd over onze kernideeën. We hebben daar pas met z'n drie over gedebatteerd. Dat sturen we naar de partijkader toe. En dat geldt van besturen tot de politici die in het front staan. En ons vertegenwoordigen. Om op die manier ook deelgenoten te maken. Niet alleen te laten zien wat je doet, maar ook hopelijk bouwstenen aan te leveren voor een voor een vervolg in discussies die lang lopen, die verder actualisering behoeven, of die misschien nog begonnen moeten worden. Want die slingeren ook wel eens wat aan.
Ja. En het CDA, gaat dat het op dezelfde manier?
Ja, het CDA staat is onafhankelijk van het CDA. We horen er wel helemaal bij. We hebben ook in de partij de regeling dat we een plek hebben in het partijbestuur en in de lokale afdelingen. Dus er is ook gewoon plek voor jongeren om binnen de partij actief te zijn. Heel veel jongeren doen dat ook. En we hebben directe contacten met bewindspersonen, met mensen uit de fractie. En er zijn ook Tweede Kamerleden die ons opzoeken op bepaalde thema's. Heel vaak is het op onderwijs of laatst het ook op het gebied van milieu. Dat ze naar ons toe komen, kunnen jullie je werkgroep niet eens een keer langs sturen?
Ja, want
om
hoe werkt
met ons
dat dan
te praten over wat jullie nou van bepaalde nieuwe beleidsvoornemens vinden? Nou, dus voor heel veel jongeren is dat een opening om met een Tweede Kamerlid te praten vanuit hun opleiding of hun interesse. Dus een politieke jongerenorganisatie kan op die manier ook de kloof tussen de politiek en jongeren een stuk kleiner maken.
Absoluut. Dus de vraag wordt bij jullie neergelegd en jullie sluizen dat weer door naar jullie zeg maar achterban. En dan wordt er een discussie geopend, nagedacht
over.
Ja,
maar wat wij ook doen als CDA is die discussie met de partij opzoeken. Op het moment dat we het met de lijn niet eens zijn of dat we vinden dat ze iets laten liggen, dan gaan we daar proactief mee aan de slag. Dus dat betekent dat we een stuk in de krant schrijven of dat we op het CDA-congres met voorstellen komen.
Een beetje congres, luizende pels.
Ja. Wel proberen scherp te houden. Wetende dat je het heel vaak met het CDA eens bent. Maar dat je rol ook is op een aantal punten waar bijvoorbeeld de belangen van jongeren in het geding zijn. Om dan te zeggen van, hey CDA, jullie gaan net even een kant op die ons niet aanstaat. En proberen dan op een congres de CDA-leden ervan te overtuigen dat ze ons moeten steunen. En niet Pieter van Geel of Jan-Peter Balkenende. En soms lukt dat. En dat vinden we dan echt een manier waarop we de partijlijn kunnen beïnvloeden.
Nou, gaat het in de ChristenUnie net zo?
Ja, dat gaat net zo. De lijnen binnen de ChristenUnie zijn wel heel kort. Het is natuurlijk nog niet zo'n hele grote partij. We hopen dat het nog groeit. Maar inderdaad, de Kamerleden, we hebben er dan 6 van. We hebben een aantal bewindspersonen nu voor het eerst. En die kunnen we, als wij met voorstellen komen als jongeren. We hebben ook werkgroepen die nadenken. denken, nou, waar moet het nu eens heen? Met bijvoorbeeld, we hadden het over medisch-ethisch bijvoorbeeld. Het gebied voor embryoselectie. Wat vinden wij daarvan? Wat vinden we van milieu? En wat vinden we van vervoer in Nederland? En dan komen wij met voorstellen. En die worden dan soms zomaar overgenomen. En als het niet zomaar overgenomen wordt, dan zeggen, is toch heel belangrijk. Dan ga je andere manieren bedenken. Nou,
en dat, wat voor manieren zijn dat?
Dat kan via media, kun je wat druk uitoefenen. Maar ook op congressen waar de leden aan het woord komen.
Ja.
Waar de leden aan het woord komen, kan zeggen, nou, hier denken wij er toch anders over. Een mooi voorbeeld is, van afgelopen januari hadden we een congres. Als jongeren waren wij voor een onderzoek naar de inval in Irak. Of de steun die wij daaraan gegeven hebben als Nederland. En de partij was er tegen. Dan laat je ter stemming komen.
Maar door de publiciteit te zoeken, dan maak je natuurlijk niet altijd vrienden. Hè? Is het wel eens spannend tussen de jongerenbeweging en de moederpartij? Mag ik het zo schetsen?
Ja? Dat is best wel eens een etentje nodig, jawel.
Ja? Ja, een etentje nodig om het weer recht te eten.
Dat je op een barbecue bent van de Tweede Kamer en je ziet sommige Kamerleden, als je een beetje in de buurt komt, in één keer maar even ergens anders naartoe lopen.
Oh.
Dat je het daar een hele lange tijd niet eens bent met geweest. Ah, dat komt wel goed. Dat zit ook vaak niet op het persoonlijke vlak. Maar op een aantal punten ben je het vaak zo oneens en dan pittige discussie. En wij vinden ook dat een politieke partij er ook is om die discussie te voeren. Hè? Ja. Anders moet je naar de PVV gaan of naar Verdonk. Die hebben gewoon één lid. Dat is dan die partijleider. Dan heb je eigenlijk niks in te brengen. Maar ben je een echte partij, daar komen allemaal mensen uit alle hoeken en gaten van het land komen daar.
De PVV is geen echte partij, hè?
Nee,
dat hoort tussen de regels.
Nee, bij Verdonk is het een beweging, maar goed, er is één iemand, dus of die nog veel kan bewegen, dat is nog maar de vraag. Maar ik vind het mooie.
Je hebt groepen, hè, uit één persoon bestaand.
Ja,
dat is heel behoorlijk. Ik ken mezelf is dat.
Ja, als je bij de SGP kijkt, Jan werkt in het onderwijs. En een partij kan dus een voordeel mee doen, dat mensen uit de praktijk in kunnen brengen van, jongens, ik maak dit mee. Jullie kunnen in Den Haag wel zo denken, maar het gaat net even iets anders.
Ja.
Dus die breedte van een politieke partij en die discussie ook, maakt het heel waardevol en houden de partij ook op een lijnen. Want Wilders kan zomaar zeggen, oh, morgen gaan we linksaf en dan gaan we rechtsaf. En er is niemand die hem eigenlijk tot de halt kan roepen. En in een politieke partij kan dat. Kun je met elkaar zeggen van, wacht eens even, jongens, jullie lopen te ver voor de troepen uit. Even terug naar die praktijk.
Ja.
En dan vind ik het mooi om binnen een partij actief te zijn.
Ja, en er komt wel bij, natuurlijk zijn er soms verschillen. En die zitten dan net in, hoe interpreteren wij dan die Bijbel? Maar je hebt wel dezelfde uitgangspunten en dezelfde doelen. Maar soms heb je een andere weg die naar Rome leidt, inderdaad. En dat zijn dan vaak in de praktijk, komt dat dan wel zo uit. Maar laten we ook niet vergeten, ik vind dat wel, je moet onderschrijven die doelen. Waar willen we nu uiteindelijk heen met die christelijke politiek? Waar wil je heen met je partij? En dat zijn hele belangrijke issues. En bijvoorbeeld zo'n thema als het Irak-onderzoek, wat ik net noemde, ja, dat is dan, ja, daar heb je net een wat ander verschil, een verschilletje over. Maar je moet ze ook weer niet overdrijven. Je laat ook vaak juist, ik vind niet de enige rol van een jongerenorganisatie om die luizende pels te zijn. Het is ook belangrijk om juist bijvoorbeeld naar de buitenwereld. We moeten ook, het christelijke politiek is belangrijk in Nederland, maar er zijn ook heel veel mensen die niet eens snappen waarom die christelijke politiek bedrijft. Mm-hmm. Ik zie het ook als mijn rol. En dat kan zijn in het Hol van de Leeuw. Pas bijvoorbeeld bij spuiten en slikken van BNN. Om te laten zien, hey, dit is de reden waarom wij zo bijvoorbeeld in het drugsdebat staan. En je moet juist ook naar die buitenwereld kijken. En we moeten ook uitkijken dat we niet in onze eigen schulp kruipen. Denken, nou, we gaan het met elkaar heel erg oneens zijn. Terwijl de verschillen over de volledige breedte, dat je eigenlijk heel dicht bij elkaar ligt. Dus die balans moeten zien te vinden.
Een levende debatcultuur. Ja. Intern maakt dat jongeren aan kunnen haken. Ook horen waarom je iets vindt. En dat ook leuk vinden om te doen. Maar ze ook vaardig maakt om zelf present te zijn. Bij een baantje zaterdags richting de buurman over de heg als het moet. Gewoon, want je staat overal. Het is niet, politiek moet in die zin ook niet geïsoleerd zijn. Het moet van u voor u. Maar laten we gewoon degene die in de politiek staan, dat ook in de dagelijkse praktijk laten toepassen. En er zijn die vaardigheden bij nodig. En je leert ook het waarom achter de dingen. En dat is toch wel iets wat we, denk ik, van elkaar moeten blijven vragen.
We gaan even terugkijken, jaren 50, de hele weken, zeg maar, teruggekeken naar 1950. Daar zijn jullie alle drie wat te jong voor om dat meegemaakt te kunnen hebben.
Een beetje.
De oudste partij hier aan tafel, SGP. Jan Kloosterman, hoeveel moet je weten van de geschiedenis van je partij om er mee te kunnen doen?
Nou, het is in ieder geval goed om te weten waar bepaalde reflexen binnen een partij vandaan komen en daar op een wijze manier mee om te gaan, in de zin van er rekening mee te houden. Soms heeft de dynamiek van een intern debat gevoeligheden opgeleverd en houd daar alsjeblieft rekening mee, wil je je punt kunnen maken. Anderzijds is het wel zo, als ik naar de jaren 50 kijk en wat ik dan uit de boekjes daarvan geleerd heb, dat was natuurlijk nog voor 68 en de hele beweging daarna, ja, dan zit je in een hele andere constellatie dan nu. Dan is het de tijd van opbouw, wederopbouw,
Ook herstel van wat was waardig en niet na de 5 jaar oorlog natuurlijk. En de vraagstukken die het toen speelden, opkomend staatssocialisme enzovoort, dat is nu natuurlijk een heel... Ja, die vragen zijn er nog wel, maar die staan in een heel andere perspectief en zijn ook veel meer geglobaliseerd naar mijn idee. En dat maakt dat het best wel moeilijk verplaatsen is naar die jaren 50. Je moet er wel wat van weten. De eigen tijdse antwoorden toen waren absoluut relevant, maar je kunt ze absoluut niet meer zo één op één overzetten naar nu. En er zit voor mijn beleving echt wel een knip na de jaren 60 waar we nu staan en 1950 met daarvoor.
Is de partij toen veranderd?
Ik denk dat de partij wel veranderd is. Wij hebben in rapport met onze tijd, zoals onze partijleider dat altijd zo mooi zegt, in 68 natuurlijk ook wel even staan kijken. En de gevolgen daarna van hoe moeten we hier nou mee omgaan? Heel veel vanzelfsprekendheden vielen weg. Vanzelfsprekendheden die vanaf de oprichting van de partij in begin vorige eeuw tot en met 1950... op een aantal vlakken best een stabiele lijn hadden laten zien.
En wat was zo'n vanzelfsprekendheid?
De zeggenschap over je eigen lijf. De instituties, de verzuiling die natuurlijk afgebroken werd. De beginontwikkelingen daarvan op het individuele vlak. De mondigheid. Dat zijn natuurlijk... Er begon van alles te bewegen. En niet alleen te bewegen, er vielen ook heel veel dingen om. En dan moet je als politieke partij naar je achterban toe al zeggen, hoe staan we daarin? En opnieuw gaan doen denken, hoe ben je achterban? Wat een vanzelfsprekendheid om vanuit een opvoeding te zeggen, ik loop in deze cel en daarom stem ik die partij en ik lees die krant en ik luister naar die radiozender, die was weg. En die ging steeds meer weg en dat ging heel erg snel.
Maar die logica lijkt bij de SGP nog het meest over te zijn gebleven.
Ja, lijkt. Voor een deel is dat denk ik ook zo. Voor een ander deel ook niet. Omdat de vanzelfsprekendheid bij heel veel jongeren er echt niet is. In de zin van, wij doen het omdat papa en mama het zegt. En ik ben er ook blij om. Gezagsvertrouwheid, daar hou ik van. Maar ik hou er ook van dat we burgers krijgen en jonge kiezers krijgen die weten waarom ze kiezen voor de SGP. Laat Duncan praten over stemvee. Ik hou er helemaal niet van. Ik wil graag...
Gebeurt dat dan wel?
Ik hoor het wel eens om me heen van, ja? Oké, we moeten in verkiezingstijd de boel verkopen en dan hebben we voor 4 jaar de boel weer in de zak.
Ja.
Ik denk dat burgers ook na de verkiezingen volgen wat politici doen. En je ziet met name bij ethische debatten dat de kamerzetels allemaal gevuld zijn. De publieke tribune vaak ook. En het juist op die punten nog altijd mensen in beweging brengt. Ook al zitten ze niet op die blauwe stoeltjes, maar kijken ze mee of luisteren ze mee. Dat zijn de meest enerverende debatten als het gaat om emotionele geladenheid. Dat houdt mensen bezig, nog steeds. En gelukkig maar. Maar daar zie je dat aan, dat het van belang blijft.
En het CDA, hoeveel moet je weten van het CDA in de voorgeschiedenis?
Nou, dat hoort er eigenlijk wel bij. In ieder geval ligt dat punt zeker bij 1980, toen de partijen samen kwamen.
En dat is de bloedgroepen bij elkaar. Van,
precies. Ja. Toen katholieken, gereformeerden en protestanten hervormden bij elkaar kwamen in één partij. Toen is er echt een basis gelegd voor waaruit je kunt begrijpen hoe het CDA nu handelt en denkt. Dus wij investeren ook heel veel tijd en energie in. Proberen jongeren die van ons lid worden kennis te laten maken met wat is nou christendemocratie en waarom zijn we op dat punt gekomen. Want om dat echt te begrijpen moet je de discussies die er toen speelden rond die tijd, moet je ook kunnen plaatsen. En dat verklaart ook inderdaad, net zoals Jan zei, heel veel bepaalde stromingen binnen de partij.
Wat zijn die er nog binnen het CDA?
Jazeker. Elke brede partij, en het CDA is een hele grote partij, heeft bijvoorbeeld een linkerflank, de christelijk-sociale beweging in Nederland. Niet per definitie links, maar dat is heel goed te begrijpen. Waarom is het ontstaan? Met welke organisaties hebben we te maken?
Maar een KVP of een ARP en CAU zijn niet meer in die zin herkenbaar?
Wel bij de oudere generatie in de partij. En die heeft het er ook vaak over. Dus ze zegt van, onlangs met een grote groep naar Warschau geweest. En dan zit je naast iemand die voor de KVP actief is geweest. En die kan dan hele mooie verhalen vertellen hoe dat toen ging. Of toen het CDA gevormd werd. Dat staat heel ver van mij af, want dat is mijn belevingswereld niet. Maar ik vind het heel interessant om te kijken van, hoe ging dat? En welke punten speelden er en waar zaten de verschillen? Niet dat je dat nu in de partij vaak nog terugziet, maar wel om te begrijpen.
Ja, en van die drie partijen, die fusie kwam, bij welke zou je zelf ooit, stel hè, dat die drie partijen nog zouden zijn, was je dan een KVP, ARP of CU?
Nou, Balkenende zegt wel, ik was de eerste echte CDA, want die heeft ook nooit in een van die bloedgroepen gezeten. En die zei van, ja, nu er een CDA is, word ik lid. En ik weet veel over de verschillende stromingen die in het CDA terecht zijn gekomen. Maar ik denk dat ik Balkenende dan naspreek en zeg van, ik zou dan ook echt toen het CDA gevormd werd, lid zijn geworden.
Ja, je bent een mens van deze partij.
Absoluut. Je bedenkt je wel eens op welke andere partij zou ik moeten stemmen. Dan zou ik het heel lastig mee hebben als het CDA er niet zou zijn.
Nou mannen.
Dat hoeft niet, Harry.
Nee, dat weet ik natuurlijk. Dat moet je ook zeggen.
Dat moet je ook zeggen. Nee, maar stel, het CDA is er niet. Val je dan eerder naar, rechts van jou of links van jou? SGP, ChristenUnie?
Ik denk dat ik dan eerder bij de ChristenUnie terechtkom. Maar dat hoeft terwijl ik ChristenUnie bijvoorbeeld erg links vindt op een aantal thema's. Dus daar zou ik me minder bij thuis voelen. Maar hun sociale betrokkenheid op het gebied van milieu, op het gebied van mensen die het toch het minste voorstaan in de samenleving.
En waarom de aarzeling SGP?
Ik denk dat SGP ook heel erg toch nog wel een beetje een zuil is waar je in thuis moet voelen. En dan ook vanuit mijn eigen achtergrond zou ik me dan eerder thuis voelen bij de ChristenUnie dan bij de SGP. Maar dat is niet om die partij nou weg te zetten. Maar je moet ook bij een partij zitten waar je denk ik heel makkelijk uit de voeten kan. Terwijl ik dat met SGP'ers heel makkelijk kan. Overigens ook met de jongeren van D66. Dus het zegt misschien dan ook weer niet zo heel erg veel.
Ja, ben ik toch inhoudelijk of is het qua cultuur, Harry?
Ik denk dat de cultuur dan wel ver van je afstaat. Terwijl ik bijvoorbeeld sociaal-economisch de SGP sneller zou volgen dan bij de ChristenUnie. Maar goed, die afweging moet je maken. Dus dan zou ik dan bij de ChristenUnie uitkomen. Maar dat zou dan voor mij wel een hele stap zijn.
Nou, maar toch, de mogelijkheid toch, ligt er dan nog steeds. Nou, dan zullen we nog iets beter ons best moeten doen.
We leven in een vrij land.
Ja.
Eimert, ook jouw partij, ChristenUnie, is ontstaan uit twee partijen. GPV, RPF, sinds 2001. Bij welke van die twee zou jij horen?
Ik zou dan toch bij de RPF horen, moet ik zeggen. Dan, ja. Alhoewel ik wel moet zeggen, wat Harry net zei, het is een nieuwe partij, een samenkomst daarvan. En dan moet je ook weer gaan kijken van wat is de kern nu van deze partij. En dat dan kan je de boel gaan optellen. Maar het is ook belangrijk om dan op dat moment, en dat hebben we toen ook wel gedaan, gewoon een nieuw kernprogramma te maken. Dat is toen in 2001 gebeurd. Waarin je neerzet van nou, wat is nu de kern? Hoe zien we dat vandaag de dag? En voor een deel zal dat altijd hetzelfde zijn. Bijvoorbeeld op beschermenswaardigheid van het leven, waar we heel principeel in proberen te zijn. Maar voor een deel moet je ook kijken naar wat is de realiteit om ons heen. En dat is je verkiezingsprogramma dan. Maar ik vind het ontzettend belangrijk om terug te kijken. Om te kijken van nou, waarom is de partij hier inderdaad? Je moet je eigenlijk elke dag als politicus, als je uit je bed stapt, moet je denken waarom. Waarom sta ik voor deze partij? Dat is niet een eenmalige stap. Niet omdat je toevallig uit zo'n nest komt. En dat is niet toevallig omdat ze een heel mooi reclamespotje hebben.
En dan maak je dus elke dag maak je die keuze. Dus het zou over een half jaar misschien wel het CDA kunnen zijn.
Nee, dat zie ik niet zomaar gebeuren. Dat zie ik helemaal niet gebeuren. Het is ook wel zo, als je er dagelijks bij betrokken bent, dan begin je ook steeds meer te begrijpen. Dan begin je het je eigen te maken. Als je bijvoorbeeld een debat ziet. Nou, laten we eens een erbij pakken. Afgelopen week heeft minister Plasterk een brief gestuurd aan scholen. Waarin hij bijvoorbeeld zegt, eigenlijk inperkt wat het toelatingsbeleid voor wat voor leraren ze aan moeten nemen. Waarin hij dat beperkt. Dan denk je, gaat er gelijk een lampje branden. Dan denk je, hey, dit is verkeerd, want wij hebben bijzonder onderwijs in Nederland. Ouders mogen zelf een school oprichten en die mogen daar zelf een identiteit bewaken. Nou, dan ga je gelijk terug naar wat is de kern van onze partij. Dat is dat er bijzonder onderwijs mogelijk is, dat je die vrijheid moet hebben. En dan moet je daar dus op reageren. En dat zijn, als je de krant leest, dan kun je dat telkens terughalen. En die kern, dat is ook ontzettend belangrijk voor jongeren, dat je dat leert. Want het is niet zomaar dat je christen bent, dus ChristenUnie. We hebben hier drie christelijke partijen aan tafel zitten. En daar moet je een hele bewuste keuze in maken. En daarmee is het ook belangrijk om die denkers van het verleden te begrijpen. Ja.
En dan de vraag, waarom voor jou niet het CDA of SGP?
Nou, voor het CDA, ik denk dat die is al lang een bestuurderspartij. Ik was gisteren bij een lezing van André Rauwvoet die zegt, wij worden nu ook een bestuurderspartij. Dus dat is het verschil niet zozeer. Ik denk dat wij als ChristenUnie proberen een principiëlere koers te varen wat betreft hoe wij die Bijbel interpreteren. En daarbij ook zeggen, wij zijn wel voor godsdienstvrijheid. Dat we ook zeggen van nou, ook andere godsdiensten moeten ruimte hebben in Nederland. En daar ligt wel een significant verschil toch nog met de SGP. Met het CDA zie je inderdaad dat zij door die regeringsverantwoordelijkheid waar ik respect voor heb, die ze altijd genomen hebben, wel een te breed kader hebben gehad. Waarbij inderdaad ook mogelijk is om bijvoorbeeld moslims in de partij te hebben. Bijvoorbeeld toch een wat breder te zijn, ook op medisch-ethische kwesties bijvoorbeeld. Waarbij ik denk, nou, ik voel me daar toch beter op die principiële lijn. En natuurlijk, iedereen is ethisch. Ik wil niet een patent hier toe-eigenen op ethisch. Want ik, ook de SP en ook op een bepaalde manier ook D66 is ethisch vanuit hun eigen perspectief. Maar mijn perspectief is dat je daar een principiële koers in moet varen en telkens terug moet gaan naar die Bijbel. En niet op een aantal christendemocratische uitgangspunten die het CDA onderschrijft. Dus in die zin zit ik daar tussenin. Maar wel een heel duidelijke keuze voor die ChristenUnie. Daar ben ik nog elke dag heel blij mee.
Ja, zoals ik jullie, als er muziek draait, bezig zie met z'n drieën, denk ik, jullie zijn wel schouder aan schouder.
Nou, in heel veel opzichten wel, denk ik, ja.
Ja.
We zijn het vaak met elkaar eens. We kunnen het ook heel goed met elkaar vinden. En dat is overigens met andere...
Maar is dat ook persoonlijk, dat jullie het goed met elkaar kunnen vinden persoonlijk? Of ook wat zienswijze betreft?
Ja, nou, zelfs in de politiek begint het met het persoonlijk eerst, heb ik het idee. Ja. Niet voor niets ging men naar Beesten Zwaar, omdat er eerst gewerkt moest worden aan wat reparatie in de persoonlijke verhoudingen. Ik merk het in alle, zelfs in de hoogste beleidsbeslissingen. De bazen moet grote deals trouwens in het bedrijfsleven. Er wordt eerst gegeten. En dat is echt niet alleen om dat eten. Dat is omdat men zich ontspant en contact maakt.
Maar dan kom je misschien wel dichter bij elkaar, terwijl je dat eigenlijk niet wil.
Nou, ik denk dat je na een goede hap en een goede slok wel elkaar bevraagt op wat de merites zijn en je argumenten. En hij noemde net een verschil. Ik zou dat nog graag iets willen nuanceren. Daar kun je natuurlijk over blijven debatteren. Maar die verschillen zijn er. En daar maak ik ook geen geheim van naar elkaar toe.
Ja, want voor jou zou een stap naar het CDA ondenkbaar zijn?
Ik vind inderdaad dat het CDA heeft een aantal hele goede lijnen, maar ook een aantal te pragmatische lijnen. Zo van als het goed geregeld is, dan betreuren we misschien wel, maar dan gaan we maar liever goed regelen. Ik zou het uitgangspunt toch vinden, ook met betrekking tot de vrijheid van godsdienst, SP Jongeren staan daar ook voor. Maar dat betekent niet dat begrenzen per definitie verkeerd is. En dat betekent ook niet dat er geen keuzes gemaakt mogen worden op dat punt. Hoe terughoudend je ook moet zijn als overheid om iets over godsdienst te gaan zeggen, dat blijft wat mij betreft wel een uitgangspunt. Want dat is wat mij betreft allereerst aan kerken gegeven. Maar ik zeg niet enkel, ik zeg allereerst.
Ja. Overigens moet je hier ook wel bijnemen, als wij in een debat staan met nog de andere voorzitter, bijvoorbeeld van deze 60 jongeren, dan moet je ook laten zien van, dan kruip je inderdaad op zo'n moment wat dichter tegen elkaar aan. Want laat zien, hey, dit is dus wat volgens ons die christelijke waarden zijn. En natuurlijk zijn die verschillen en die moeten we ook laten blijken. Maar in die boze buitenwereld zoals we hem wel eens zien, in een seculier land, moet je ook laten zien dat je niet elkaar de tent uitvecht. Want dan zou je uiteindelijk verlies je dan allemaal daarmee.
Maar jullie leggen misschien wel het begin voor 2050. Één duidelijk christelijk geluid in Nederland.
Nou, kijk, wat ik zelf wel heb, is dat je, zeker als het gaat om het samenregeren met CDA en ChristenUnie, dat op het moment dat het resultaat hetzelfde is in het beleid, hè, dus uiteindelijk de uitkomsten hetzelfde zijn, dat op een gegeven moment mensen je wel gaan aanspreken van waarom zijn jullie dan nog apart? Dus ik denk dat die discussie op een gegeven moment wel zal komen. Want als het uiteindelijk oplevert, wat het oplevert hetzelfde is, ja, dat is net zoals met kerken. Op het moment dat je op één lijn zit, dan is er altijd zo'n beweging ook echt naar elkaar toe. En daar zou ik niet tegen zijn. Maar wat ik wel even in aanvulling wil zeggen, in debatten met de samenleving vind ik zelf, en ook vanuit het CDA gedacht, dat je niet om de havenklap met de Bijbel kunt gaan schermen. Om de simpele reden dat je die mensen ook moet willen bereiken. En misschien neemt het CDA dan daarin een wat breder punt in. Maar ook omdat je bepaalde principes wel wilt verwerkelijken. Dus je kunt met heel veel mensen kun je met bijbelteksten aankomen, dat landt niet. In een discussie met de D66 jongeren landt zoiets niet. En toch wil ik ze overtuigen van mijn punt. Dus je moet je ook proberen te verplaatsen in hun positie. En ze dan erbij krijgen. Want je kunt inderdaad wel heel principieel aan de zijlijn zitten en je eigen gang gaan. En daar is ook veel voor te zeggen. Maar uiteindelijk zal dat heel weinig veranderen. Dus uiteindelijk gaat de politiek om ook dat wat gaat gebeuren. En misschien is dat wel een verschil tussen een bestuurderspartij en een getuigenispartij. Maar we willen met elkaar wel wat voor elkaar krijgen.
Ja, dat zijn ook van die... Kijk, dat is net als links-rechts termen. Die zijn natuurlijk best veranderd qua invulling. Getuigenispartij, SGP staat voor getuigen. Maar we zijn niet enkel een getuigenispartij. Of je nu een bestuurderspartij bent of je bent parlementariër. Je primaire verantwoordelijkheid is een gedegen handwerk te leveren. En of dat nou in een beleidsmatig uitzettende taak is of in een controlerende taak, dat maakt me niet uit. Wij hebben gewoon te kijken naar een motie en te kijken op grond van inhoud, doen we wel of niet mee met de stemming voor of tegen. En dat je een getuigenispartij bent, als het goed is elke partij dat, omdat ik klip en klaar wil horen vanuit welk fundament je die dingen doet. En dat moet echt niet elke keer met een bijbeltekst, dat kan ook niet eens, dat zou ook vervelen. Maar daar waar nodig wel, en dat vind ik wel jammer. Ik heb het eigenlijk eerder genoemd, het voorbeeld, toen die pornofilm Deep Throat werd uitgezonden. Toen was ik blij met Rauwvoet zijn oproep uit vak K. Hij kreeg ook een hagelbui over zich heen. Ik mis dat veel te veel. En dat betekent niet dat je het overal moet roepen, maar ik mis het te veel. Laat horen welke bron je hebt van waaruit je de dingen doet. En als er een keer een hele regelrechte lijn te leggen is, zoals in het voorbeeld wat ik noemde, noem hem dan ook gewoon. Die kleur moeten we bekennen met z'n allen. Anders komt er nooit een kentering naar de kant waar we allemaal
En dat kleur bekennen doet een CDA te weinig?
Te weinig, ja.
Ja. Gebeurt het wel eens dat iemand een betoog houdt bij het CDA en zegt, vanuit de Bijbel, vanuit mijn principes, kom ik tot dit standpunt?
Ja, dat gebeurt.
Ja?
In het CDA, elk vogeltje zingt zoals hij gebekt is. Dus er zijn ook mensen die daar heel terughoudend uit zijn. Ook mensen die heel diepgelovig zijn en daardoor juist daar heel voorzichtig mee zijn. Maar ook mensen die, waar dat minder voor de hand ligt. En ik vind ook dat die ruimte daarvoor moet zijn. Ik vind wel dat je bijvoorbeeld ook een andere taak hebt als je bewindspersoon bent. Dat je daar nog weer veel meer terughoudender in moet zijn dan als je als Kamerlid bent. Want de bewindspersoon staat ook voor het hele kabinetsbeleid. Staat in de zekere zin ook voor de overheid. En het is niet de bedoeling dat de overheid met de Bijbel gaat staan zwaaien. Maar je mag als politicus op een gegeven moment als je erop wordt aangesproken wel zeggen, maar dit zijn de principes op basis waarvan ik dit vind. En dat vind ik ook wel een beetje een verweer tegen het populisme. Dat vooral zoiets van, het is wat Maries de Hond deze week heeft verklaard. Dat is mijn standpunt. En als je dan gefundeerd partij bent, geldt ook voor sociaaldemocraten en liberalen. Ja, dat kan de storm van de tijd doorstaan. En daar heb ik heel veel, wat dat betreft, meer vertrouwen in. Dat ze gefundeerd een lijn uitzetten en daar ook aan vasthouden. Ja. Ik denk dat mensen op de langere termijn zo'n politieke koers ook meer vertrouwen dan de successen die populisten kunnen maken op de korte termijn.
En dan even de rol van de Bijbel in jullie persoonlijk leven en in hoe jullie in de politiek staan. Eimert, we beginnen met jou.
Ja, dat blijft een wisselwerking. Je leest die Bijbel en daarin zie je ook telkens weer nieuwe dingen. En soms geeft het ook weer nieuwe inzichten inderdaad.
Ook als je een bepaald politiek punt, een dilemma, dat je denkt van, hoe kom ik hieruit? Ja, pak je dan de Bijbel erbij?
Ja, absoluut. En als het bijvoorbeeld gaat over, we hebben het wel eens over rechtvaardigheid. En dat is een heel moeilijk te definiëren begrip, maar ook bijvoorbeeld in de financiële crisis. Ook in internationaal. Er zijn arme mensen in deze wereld. Mensen die het minder getroffen hebben. Mensen die minder kansen hebben. Doordat ze bijvoorbeeld gehandicapt zijn of achterop geraakt zijn door een echtscheiding. Door wat dan ook voor omstandigheden. En daar moet je voor opkomen als overheid. Aan de andere kant wil je ook weer niet voor iedereen opkomen. Een soort commissiesysteem waar iedereen dan wel verzorgd wordt door de rest. Want dan valt dat als geheel. Dat is een balans die je moet vinden. En daar is niet een eenduidig altijd antwoord te geven vanuit de partij. En ook niet vanuit die Bijbel. En die moet je af laten hangen. Maar voor mij is het toch wel telkens, als je bijvoorbeeld passages over de barmhartige Samaritaan ziet, denk je, dat is toch ontzettend mooi. En laten we er voor die mensen zijn. En als je dan misschien soms een aantal linkse keuzes maakt... dan mag dat. Maar je moet er ook nog niet in doorschieten. Het is die balans. En ik sluit ook niet uit dat als ik morgenochtend mijn Bijbel opensla en daar toch weer een nieuw passage, een nieuw inzicht daaruit krijg. Ik denk, nou jongens, dat moeten we maar eens een keer anders gaan doen. En dat is mijn persoonlijke verhouding.
Die barmhartige Samaritaan, dat vind ik altijd een hele mooie. Dat is ook altijd een hele prikkelende vanuit de Bijbel. En het laat ook zien dat als je de Bijbel leest, dat je niet noodzakelijkerwijs op dezelfde uitkomst. Want in de Bijbel staat ook het verhaal over de wijze en de dwaze maagden. En uiteindelijk is dat een heel hard verhaal. Van hebben de mensen zichzelf voorbereid? En dan uiteindelijk is er een hele harde keuze. Die blijven achter. En die gaan mee, hè? Dus de wijze maagden die gaan op een gegeven moment mee. En daar zit weer een heel erg kern van ook eigen verantwoordelijkheid in. Dus aan de ene kant die compassie van de barmhartige Samaritaan lees je in de ene punt. Het andere punt lees je dat er een eigen verantwoordelijkheid is. En als je dan sociaal beleid maakt, moet je een balans zien te vinden van eigen verantwoordelijkheid van mensen. En wil je sociaal met ze om kunnen gaan. En dat tekent een politieke keuze.
Ja.
En dat, zeg maar, die politieke filosofie die je daaruit bouwt, dat is waar ik op teruggrijp. Dus mijn nichtje zong afgelopen zondag Lees je Bijbel bid elke dag. Dat vond ik prachtig. Dat zit er al dan op 3-jarige leeftijd helemaal in. Maar dat is voor mij persoonlijk wel hoe ik in het leven sta. Maar als er een politiek punt is, pak ik niet meteen de Bijbel erbij. Dan is mijn politieke filosofie, de christendemocratie, is daarin leidend. En die wordt gevoed door wat ik elke dag in de Bijbel lees.
Maar als je met de handen in het haar zit en denkt, maar wat zou ik hier nou voor verstandigs over kunnen zeggen? Dan ga je niet de Bijbel lezen en bidden. Het zou een aanpak kunnen zijn.
Je politieke filosofie wordt gevoed door wat je als goede samenleving ook uit de Bijbel ligt. Wat voor principes daar aan de grondslag liggen. Dus dat zit gewoon ingebouwd. Als ik een spannend debat heb, wat ik echt super lastig vind. Goed voorbeeld dat Aart-Jan de Geus, oud-minister van Sociale Zaken, zei. Toen hij voor een heftig debat met de vakbonden, ging hij bij zijn bureau nog even zijn handen vouwen en zei van, ik weet dat ik dit heel lastig aan kan. Mag ik kracht hebben om dit te kunnen doen? En als ik echt hele lastige debatten heb, nou dan is dat bij mij ook wel zoiets van, geef me de kracht dat ik dit kan, want ik vind het wel heel erg lastig wat er nu staat te gebeuren. Dus dat is dan wel het persoonlijk leven en je politieke praktijk. En op die manier komt het in mijn praktijk in ieder geval dicht bij elkaar.
Ja, en Jan Kloosterman?
Een heel aantal dingen herken ik wel van mijn buurmannen, gelukkig. Ik had ook niet anders verwacht. Persoonlijk lees ik dagelijks uit de Bijbel, omdat ik allereerst als schepsel voor mijn schepper leef en hem te eren en te dienen heb. En ik een hart heb wel alle kanten op kan gaan en allerlei dingen kan bedenken die niet naar zijn eer zijn. En dat ik bid en lees om het te laten leiden door wat hij van me vraagt. Dat heb ik allereerst nodig. En met die bagage ga je een dag in, ook op het politieke terrein. Ja, en dan ga ik geen debat in zonder mijn handen van tevoren te vouwen. Niet omdat de regelrechte antwoorden op elke debatstelling in het woord zijn terug te vinden. Dat niet. Maar wel omdat ik het niet zonder de zegen van de Heere wil doen. En ook het voetje, soms in inderdaad een creatief idee van die kant moet het op. Aan de andere kant ook in de grondlijnen die de schrift aanreikt. Want er staat niks over embryoselectie in de schrift. Natuurlijk niet. Er staan wel dingen over dood en leven in. En er staat in gelijkenissen kun je natuurlijk de letterlijke verhaallijn pakken, maar de betekenis daaronder, dat is een theologische discussie op zichzelf. Dus het is ook gevaarlijk om één op één, je laat de schrift maar zo buik spreken, laat ik het maar zo zeggen. Maar over rechtvaardigheid, over omgaan met de naaste, dat zijn natuurlijk zaken waar heel veel uit te halen valt en dat een overheid dan oog moet hebben voor het zwakkere en het kansarme, absoluut. Maar ook, wijs eerst met een WMO-wetgeving naar inderdaad de buurt en familie. Dat is een hele gezonde reflex. Met de garantie dat als het niet kan, er een overheid is. Maar doe het in de volgorde. En laat het geen verkapte bezuinigingsmaatregel zijn. Het uiteindelijke resultaat kan hetzelfde zijn. Maar de argumentatie onder zo'n wet WMO, maatschappelijk natuurlijk samen, de zwakkere beet houden, dat is nogal een wezenlijk verschil. Nou, ik denk dat je dan heel goed bijbelwoorden, al of niet letterlijk geciteerd, kunt gebruiken om te doordenken hoe moet dit verder. En dat gaat voor de kredietcrisis ook. Je kunt allerlei reflecties van controle inbouwen. Maar het waarom van hoe handel ik als mens, dat moet gevoed worden vanuit het woord.
Helder. We praten zo direct verder na het nieuws. Reageren kan nog steeds. Studio@grootnieuwsradio.nl. Graag tot zo na het nieuws.
Dit is Grootnieuws Radio 1008. Dagelijks luisteren vele tienduizenden mensen naar Grootnieuws Radio. Zo ook Hanneke Drost, vaste luisteraar en donateur.
Ja, wens en wij loven u vind ik het allermooiste eigenlijk. Ja, ik word er heel blij van. Word of
God speak. Wordt u ook blij van Grootnieuws Radio? Maak ons dan blij en word donateur. Ga naar www.grootnieuwsradio.nl/donatie of bel met 0909-123-1008.
Om snel en efficiënt te kunnen werken, heeft de firma GM Damsteeg uit Oud-Alblas een drijvende graafmachine aangeschaft, de Big Float.
Met de Big Float kan ik de barren direct in een vrachtwagen of rupsdumper laden. Ik lig nu in het water, maar kan ook goed op moerasgronden werken.
Je ziet het zelf. Met een bereik van 17 meter hebben we geen beunbakken meer nodig. Dat scheelt enorm in tijd en in kosten. En daarom geef ik ze deze klus.
Wilt u de Big Float nou ook aan het werk zien? Kijk dan op gmdamsteeg.nl.
GM Damsteeg is u graag van dienst bij grote en kleine grond, weg en waterbouw. GM Damsteeg, expert in grond, weg en waterbouw.
Talent, een eerlijke zaak. Voor een uniek cadeau, gemaakt door medechristenen in derde wereldlanden. Voor meer informatie en verkoopadressen, kijk op www.eneerlijkezaak.nl.